Roberts, ik wil jou graag op het podium hebben en ik wil zo graag luisteren naar wat je te vertellen hebt, want ik heb het vanmorgen al een keer gehoord. En het is zo mooi, echt. Ga rechtop in je stoel zitten en het is een fantastisch goed woord.
Gaaf, ik heb er ook wel zin in. Ik ben ook wel benieuwd hoe het tweede woord altijd uitpakt. Ja, het is een deel voorbereiding en een deel verrassing. Zo werkt dat, zo werkt het voorbereiden van een preek en zo werkt het leven met God. Sommige dingen weet je, dus de meeste dingen zijn gewoon een grote verrassing. Toch? Maar als je vorige week hier was, dan is de preek van vandaag niet zozeer een grote verrassing. Want ik heb vorige week al verteld waar ik het vandaag over ga hebben. Maar misschien ben je vorige week hier niet geweest. Dat kan, daar is genade voor. En misschien ben je deze week vergeten om het terug te luisteren. Daar is ook genade voor. Je bent net zo welkom als normaal. Maar het is wel belangrijk om even te weten, want het is een deel van... vandaag is deel 2 van een serie van 2. Dus als je de eerste hebt gemist, dan loopt het woord wat wank. Mank, dat zocht ik. Goed. Het woord loopt dan wat mank, want je hebt het eerste woord niet gehoord. Dus ze hebben allebei nodig om in balans te lopen. En de hele prekenserie eigenlijk is gebaseerd op een spreuk die ik hoorde tijdens een conferentie een paar weken geleden, waar ik met een aantal mannen was van Phil Pringle, van C3. En hij zei op een gegeven moment in zijn preek, het ging er verder niet zozeer over, maar dan heb je dat wel eens, dat je een preek luistert en dat je ineens een zin of een bepaald woord of iets springt eruit. Dat je denkt, oh, nooit eerder gehoord, nooit geweten. Weet je, ik vertel je er nu al, als je dat straks ook hebt of in de toekomst, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest haalt een woord uit, haalt iets eruit waar je iets mee mag, waar je iets mee kunt. Aan jou is daarom iets mee te doen. Daar kom ik straks nog uitgebreid op, maar op het moment dat je dat hebt, leg dat niet aan de kant. Schrijf het op, omcirkel het. Neem het mee naar huis. Ga ervoor bidden. Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Nou ja, inleidingje. We zaten dus bij die conferentie. Phil Pringle die zei, aan het kruis is Jezus je redder. Voorbij het kruis is Jezus je Heer. Aan het kruis is Jezus je redder. En voorbij het kruis is Jezus je Heer. Dat was redelijk bekend voor mij, ik kende dat wel, maar het zong in me om en het bleef terugkomen. En vorige week hebben we dus stilgestaan bij wat gebeurt er nou aan het kruis? Wat is gebeurd aan het kruis? Wat heeft Jezus gedaan aan het kruis? Wat is er voor nut voor ons? Hoe bepaalt het ons leven? Hoe kijken we naar het kruis en hoe kijken we naar ons leven in licht van het kruis? Maar hij zei ook daarbij veel dan, die zei van, maar heel veel christenen blijven bij dat kruis hangen. Die blijven daar staan, naar het kruis gapende en genietende van wat God door Jezus voor je gedaan heeft, wat fantastisch is. Maar er is een weg na het kruis wat voor ons allemaal bedoeld is. Hij zegt, en het is zonde, en zonde is overigens verspilling, is iets niet gebruiken waar het voor bedoeld is, of iets wel gebruiken waar het niet voor bedoeld is. Dat is zonde. Dus ik geef het voorbeeld altijd aan mijn kinderen. Als je een glas cola omstoot, dan zeggen we, ah, oh, zonde. Ik bedoel, het is niet gelijk iets waarvan je naar de hel gaat. Sterker nog, ik denk dat je er gezonder van wordt, als je hem omstoot. Maar daar is het niet voor bedoeld. Een glas cola is bedoeld om te genieten, is om je dorst te lessen, of je suikergehalte weer op peil te krijgen, of je kinderen druk te maken. Maar daar is waar cola voor bedoeld is. En op het moment dat dat niet zijn doel bereikt, zeggen we, ah, zonde. En dat is net als in ons leven. Als wij ons doel niet bereiken, dan zeggen we zonde. Als we ons lichaam en ons leven inzetten waar het niet voor bedoeld is, dan noemt de Bijbel dat zonde. En we hebben gezien wat aan het kruis gebeurt, waar Jezus ons vrij maakt van de kracht van zonde. Van de kracht en het effect van zonde in ons leven. Maar het is niet de bedoeling dat we daar blijven. Het is niet de bedoeling dat we aan het kruis blijven staan. Het is de bedoeling dat we doorlopen. Dat we een leven gaan leven met Jezus. En ik heb jullie het plaatje laten zien, die laat ik je nu weer zien, wat heel confronterend was toen ik een jonge jongen was en bij mensen thuis kwam en hadden ze dit plaatje aan de muur hangen. En de gereformeerden onder ons, die herkennen dit waarschijnlijk wel, of de vrijgemaakten, of in ieder geval de mensen die een goed stevig Bijbels ondergrond hebben, die kennen dit plaatje. En dit hadden mensen thuis hangen. En voor de mensen die het niet kennen, het is een plaatje van twee wegen, twee paden. En het staat voor wat de Bijbel spreekt over, u moet kiezen tussen de smalle of de brede weg. De smalle of de brede weg. Iedereen van ons heeft een keus, of je het beseft of niet. Ook al heb je eigenlijk nog nooit van Jezus gehoord, er is een keuze in je leven die je maakt. En die is onvermijdelijk. En dat hebben we vorige week ook bij het kruis stilgestaan. Van kies voor Jezus, kies voor de smalle weg. En zoals je ook ziet op het plaatje, dat begint met een kruis. Daar begint de smalle weg. Dat heeft Jezus voor ons voorbereid om een pad te creëren naar God toe, naar de hemel toe, naar eeuwigheid met God, met verbinding met God. En dat is wat hij bereikt heeft aan het kruis. Maar het is aan ons om verder te wandelen. En om dat pad te wandelen richting de heerlijkheid. En dat is waar we vandaag over willen spreken. Van oké, nu hebben we bij het kruis gestaan en we hebben gezien wat Jezus voor ons gedaan heeft vorige week. En we hebben avondmaal gevierd, want dat symboliseert wat Jezus gedaan heeft. En nu gaan we op pad. Nu gaan we wandelen met Jezus. We gaan het hebben over discipelschap. Want dat is wat het betekent om te wandelen na het kruis. Met altijd dit in oog, is dat waar je ook bent, je altijd kijkt naar het kruis. Want dat is wat mogelijk heeft gemaakt waar je zit. Zoals we net al zongen, we zijn gebroken mensen, allemaal. En we verdienen het allemaal niet. Maar we hebben allemaal de genade van Jezus nodig. En die heeft hij bewerkt aan het kruis. Verlies nooit het kruis uit het oog, anders word je arrogant. Want dan denk je dat je het zelf gedaan hebt. We hebben het niet gedaan, Jezus heeft het gedaan. Maar voor ons ligt wel een pad. En die spanning lopen we vandaag een beetje in. En dat wordt hartstikke leuk. En deze vraag stelde ik ook al in de eerste dienst. Dus als degene mensen zijn hier die in de eerste dienst zijn geweest, jullie worden nu het zwijgen opgelegd. Dus ik was gewoon heel benieuwd. Het is een trivia question, een quizvraag. En als je thuis meekijkt en je weet hem, typ hem dan even in de comments. Gewoon als je dit weet. Wij kennen het volgen van Jezus, kennen wij als de kerk. Volgelingen van Jezus verzamelen zich in de kerk. Wisten we dat? Is dat nieuw voor ons? Nee toch? Oké, dat is niet nieuw. Dat noemen wij de kerk. Maar in de geschiedenis was de kerk niet een woord die ze gebruikten. Er was een synagoge die ze kenden. Jezus gebruikte het woord ecclesia, verzameling van mensen. Maar toen de discipelen, de leerlingen van Jezus, nadat Jezus was weggegaan en hij een opdracht gaf, verzamelden en steeds samenkwamen, noemden zij zichzelf niet de kerk. Wie weet hoe ze zichzelf noemden? Iemand riep daar wat? Wat zeker, het is netjes de hand opgestoken. Die zijn goed opgevoed hebben. Of ben je onderwijzeres? Nou, ook niet. Maar wat? De weg. Wie wist dat? Ik hoorde iemand daar ook roepen. De weg. Ja, laat eens lezen in Handelingen. Overigens zijn jullie beter als de eerste dienst, dan wist één het maar. Dus we hebben wel duidelijk een betere club hier, goed onderlegd. En er staat er een stukje van Paulus, en het staat in Handelingen een aantal keer. Dus wij lezen er heel vaak overheen. Heb je dat? Ken je dat? Dat je soms een stukje, dat een tekst uitgelegd wordt, je zegt, heb ik nooit geweten, nooit gezien. Maar hier staat bijvoorbeeld in Handelingen 9 vers 2, staat met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen en vrouwen, gevangen kon nemen. Het ging over Paulus. Maar zo werden ze genoemd, zo noemden zij zichzelf. Ze noemden zichzelf mensen, discipelen, leerlingen, niet die er al waren, niet die het al bereikt hadden, maar die op weg waren. Ze noemden zichzelf de weg. En in het Engels is the way, is eigenlijk veel mooier dan het Nederlands, ik hou echt van het Engels. Want in het Engels is the way niet alleen het pad, maar ook de manier. En zij erkenden van oké, als ik het leven met Jezus wil wandelen, dan is er een pad, dan is er een manier van leven die ik mezelf eigen moet maken. Die ik moet aanleren, die ik moet aannemen, waarin ik mijn eigen weg moet veranderen, zodat ik de weg van Jezus ga lopen. En ik vind het eigenlijk een hele mooie naam. Misschien moeten we elkaar ook dat steeds vaker zeggen. Hey, ik ben op weg. Ben je ook op weg? Ja, ik ben ook op weg. Volg je de weg? Ik volg de weg. Want Jezus zegt, ik ben de weg. Maar er zit een spanning in. Er zit namelijk een spanning in tussen wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat wij zelf moeten doen. Want ik weet niet of je dat ook gemerkt hebt, maar voor degene die zichzelf, die hun leven aan Jezus hebben toevertrouwd, die Jezus als offer hebben aangenomen, dat je leven niet op een of ander moment verandert op het moment dat je dat gebeurt. Ken je dat? Is voor iemand een teleurstelling nu? Het leven verandert niet. Als je schulden hebt en je neemt Jezus aan, zijn je schulden niet ineens verdwenen. Als je moeite hebt met relaties met mensen, je neemt Jezus aan als offer, is je relaties niet ineens geheeld. Er moet een weg gebeuren. Er moet iets gaan gebeuren, zodat het allemaal wat Jezus bereikt heeft, mogelijk heeft gemaakt, wel zichtbaar wordt in jouw leven. Ken je dat? Herken je dat? Herken je dat je daar een leerling bent, dat je op weg bent en dat je aan het leren bent en dat je fouten maakt en dat je leert en mensen helpt? Herken je dat? Jij bent op weg. Je bent deel van de weg. En die spanning die voel je, en die kan Paulus altijd zo goed uitleggen. En die heeft dat verwoord op zo'n krachtige manier in een brief van de Filippenzen. Die gaan we even lezen. Niet de hele brief, daar heb ik de tijd niet voor, maar dat mag je thuis doen. Maar Filippenzen 2 vers 12 zegt hij dit. Geliefde broeders en zusters. Dus dan spreekt hij tegen de kerk, de weg. De mensen die zich bij Jezus hebben gevoegd, hebben gezegd, ik wil bij Jezus horen, ik wil leren. En die noemt hij broeders en zusters. Elke keer als hij dit begint, dan gaat het dus over gelovigen. En dan zegt hij, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Dat is een goede leerling. Een goede leerling is gehoorzaam. Voor wie is gehoorzaamheid een vies woord? Steek je hand niet op. Maar voor de meeste mensen, zeker in de westerse wereld, is gehoorzaamheid een vies woord geworden. Want ik ben niemand gehoorzaam, ik ben mijn eigen heer. Terwijl het een heel Bijbels woord is dat wij gehoorzaam zijn aan onze leiders, aan onze ouders en aan de overheid. Gehoorzaamheid is een eervol woord. En ik ervaar op dit moment, dat had ik in de eerste dienst niet, dat daar een zalving op ligt. Dat iemand hier wordt aangesproken door het woord gehoorzaamheid. En de Bijbel zegt, wees gehoorzaam. Doe wat er gezegd wordt. Zolang het niet tegen de woord van God ingaat. Doe het. Goed, waar waren we? Gehoorzaamheid. Oh ja, mooi woord. U bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees des te meer nu ik er niet ben. Wees het des te meer nu ik er niet ben. Mooi, hè? Ook als je mij niet ziet, wees nog steeds gehoorzaam. Dat is integriteit. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Blijf u inzetten voor uw redding. Er staat in een andere vertaling, staat, bewerk uw eigen redding. In het Engels staat er, work out your own salvation. Huh? Hoe dan? Wij zijn gebroken mensen. We hebben een zondige natuur. Hoe kunnen wij in vredesnaam, in de naam van God, onze eigen redding bewerken? Dat kan toch niet? Daar hebben we toch Jezus voor nodig? Maar Paulus die geeft ons de opdracht als gelovigen, van wij moeten onze eigen redding uitwerken. Doe het zelf. Ga ermee aan de slag. Kom op. Hup, stroop je mouwen op. Pak het aan. Doe wat mee. Aan de slag. Maar het is toch onmogelijk? Hoe moet ik mijn eigen leven veranderen? Heb je helemaal gelijk in. Is ook onmogelijk. En hier zit nou net de spanning. En Paulus wist dat en die kan dat zo goed verwoorden, want hij gaat door. Hij zegt dus, blijf u inspannen voor uw redding. Work out your own salvation. Doe dat in diep ontzag voor God. In het Engels staat hier, with fear and trembling. Wow, mag dat? Ja, dat mag. Want, vers 13, het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Werk uit je eigen redding. Maar het is God die zowel het willen als het handelen bewerkt. You're not in this alone. Je doet het niet alleen. Maar het is wel dat jij zegt, hey, ik ga het bewerken. Ik ga doen wat Jezus voor mij heeft vrijgekocht. Ik ga het inzetten in mijn leven. Ik ga het waarmaken. Maar ik ben zwak en ik ben twijfel en ik maak fouten. Maar het is niet erg, want het is God die in jou het willen als het werken bewerkt. Omdat het hem behaagt. Het behaagt God dat het goed met jou gaat. Het behaagt God dat je een leven leidt volgens zijn plan. Op het pad, op de weg. Dat behaagt God, daar wordt hij blij van. Hij is er zo blij van dat hij zegt, maar weet je, om ervoor te zorgen dat je een goed leven hebt, ga ik je helpen. Want ik ga niet alleen zorgen dat je het kunt, maar ik ga ook zorgen dat je het wilt. Maar hier zit de afhankelijkheid van ons in. Want het is aan ons of wij de wil van God willen volgen of niet. God gaat niet zijn wil op jou leggen. God wil hem in je bewerken. Maar het vraagt aan ons dat wij zeggen, Heer, bewerk dan uw wil in mij. Ik heb dat in mijn verleden, heb ik dat echt praktisch toegepast. Ik was namelijk, misschien een schok voor jullie, maar ik was verslaafd aan van alles en nog wat. Ik zei in de eerste dienst, ik ga het niet allemaal noemen, want dan breng ik je op slechte ideeën. Maar een van de dingen waar ik echt verslaafd aan was, was roken. Ik rookte als een ketter. Ik denk wel een pakje per dag. Ik vond het heerlijk. Het was een van mijn weinige hobby's en ik was er heel goed in. Maar ik wist en ik ervaarde en ik voelde in mijn geest dat dit niet klopte met de weg wat ik wilde wandelen. Ik bedoel, is roken een zonde? Als je een sigaretje rookt, ga je dan naar de hel? Nee, zoals iemand zei, je ruikt er alleen naar, maar je gaat er niet door. Het is niet de sigaret zelf wat het probleem is, het is waar heb je hem voor nodig? Het is namelijk een symptoombestrijding waar God zegt, maar ik wil jouw geneesheer zijn. Ik gebruikte namelijk sigaretten om tot rust te komen. Ik had sigaretten nodig om tot rust te komen, om mijn spanning kwijt te raken, om te functioneren. Daar zat de wortel van mijn verslaving. En ik wist dat God mij ervan kon bevrijden van die verslaving. Want God bevrijdt je, maar ook alleen maar van je vijanden en nooit van je vrienden. En roken was mijn vriend, want ik had hem nodig. En ik wilde er eigenlijk niet vanaf. Maar ik wilde dat ik er vanaf kwam. Ken je dat? Is dat je weet wat goed is, maar eigenlijk voelt het zo goed. Ik weet dat ik het eigenlijk zou moeten afleggen, maar het voelt nog zo goed. En dan ben je niet in staat om het te verbreken. Dan ben je niet in staat om het aan God te geven en je afhankelijk te stellen van God. Dus dat heb ik gedaan. Ik zeg, Heer, als u werkelijk de wil in mij bewerkt, en zowel het willen als het werken, begin dan daar. Bewerk in mij de wil. Ik wil er vanaf willen. Help mij. En God is getrouw en doet altijd wat hij zegt. En dat deed hij. Hij heeft in mij bewerkt de wil om te stoppen. En vervolgens, toen ik stopte, heeft hij mij bewerkt dat ik het ook helemaal niet meer nodig had. En dat ik er vanaf kwam, zonder een kilo aan te komen. Nou, is dat een wonder of wat? Ja, toch? Geen grapjes over mijn gewicht nu, alsjeblieft. Heel gevoelig. Maar God bewerkt zowel het willen als het werken. Dus als jij zegt, van, ik weet wat het plan van God voor mijn leven is. Ik weet dat wat ik nu aan het doen ben, niet klopt met het plan van God. Ga naar God toe en zeg, Heer, bewerk het willen in mij. Want ik wil het willen. Ik wil dat ik het wil. En dan gaat u het werken. En zo word je als leerling van Christus, als leerling van Jezus, ga je op pad en leer je. En leer je hoe God werkt. En leer je hoe je eigen leven werkt. En dan leer je hoe God in jou het zowel het willen als het werken bewerkt. En dat leer je met vallen en opstaan. Want het is één kenmerk van een leerling. Die weet het niet allemaal. Mijn kinderen die zijn een heel goed voorbeeld van. Mijn kinderen willen alles kunnen, maar willen het niet leren. Ken je dat? Ik zal niet zeggen welke, alle drie. Maar die willen het gewoon kunnen. Alleen de weg daarnaartoe is leren. En die is irritant, hè? Want we willen het wel kunnen, maar we willen het niet leren. Want leren we door fouten te maken. Fouten maken maakt ons kwetsbaar en maakt ons breekbaar. En dat willen we eigenlijk niet. We willen allemaal succesvol zijn, maar we willen niet de weg ernaartoe. En dit is nou net hetgene waar God ons in helpt. Hij zegt, maar de weg ernaartoe is succesvol zijn. De leerling zijn, je komt er nooit. Laten we dat voorop stellen. Dus het allemaal kunnen, lukt je niet. Dus het beste wat je kan doen is focussen op de weg. En focussen op de stappen die je maakt. En de lessen die je daar uithaalt. Een discipel zijn van Jezus leert. En daar is genade voor. Want Jezus weet van ons hoe gebroken we zijn. En hoe we soms prutsen. En hoe we soms het wel weten, maar het niet doen, zoals Paulus zegt. En wat ik eigenlijk hoor te doen, doe ik niet. Maar er is genade en er is liefde voor. En de Heilige Geest helpt ons terug naar het pad. Maar het begint bij jouw keus. Is dat je zegt, Heer, ik wil een discipel zijn. Dat betekent dat als ik een fout maak, ga ik terug naar de weg. En niet er vanaf. Dus waar je ook bent, wat je ook gedaan hebt, ga terug naar het pad van Christus. En laat je als leerling weer op die pad zetten. Om te groeien, om beter te worden. En hoe ga je dat doen? Daar ga ik je mee helpen. Ik heb 4 punten voor je. Hoe jij kunt groeien in discipelschap. En de eerste punt is dat je namelijk begint bij het begin. Dus het beginnen bij het kruis, als vorige week. Luister de preek maar naar. En dan ga je nu zeggen, en ik ben nu aangenomen door Christus. Aangenomen door God, door het offer van Jezus. En ik begin te leren van Jezus. Open deur, trap hem gewoon in. Als je een leerling bent van Jezus, kijk dan naar Jezus. Ga dan zijn leven na, ga zijn wandel na, ga zijn gedachten, wat opgeschreven staat, zijn woorden, zijn daden, ga ze na en spiegel je eigen leven daaraan. Zoals Paulus zei, volg mij dan na zoals ik Jezus navolg. Oftewel, als je het van Jezus niet kunt leren, leer het dan van zijn andere discipelen. De basis is dat je leert van Jezus. En daar heb je gewoon de Bijbel voor. En dit is een super open deur, maar ik moet hem wel tegen je zeggen, ga de Bijbel lezen. Je kunt niet leren van Christus als je niet zijn levenswandel leest. Zo simpel is het. Ja, maar ik ken al die verhalen al. Ja, maar elke keer als je ze leest, ontdek je iets nieuws. Maar sowieso, je kent ze al, maar zijn ze al deel van je leven? Je kent ze misschien al in je hoofd, maar zijn ze al in je hart gedaald? Soms moeten wij, nee niet soms, vaak moeten wij dingen meerdere keren horen voordat het begint te landen. Iemand zei een keer, herhaling is het begin van alle wijsheid. En we herhalen het net zo lang tot het een deel wordt van je leven. Dat je er geïrriteerd van raakt. Dat je zegt, begint hij dan weer over discipelschap? Begint hij dan weer over bekering? Ja, want we zien het nog niet in iedereen's leven. En we beginnen erover net zo lang tot we verschil zien in je leven. Dus het begint ook bij jou. Is dat je leest de woorden van Jezus. Leest over Jezus. En dat je het spiegelt, je eigen leven eraan. En zegt, ben ik dit? Nee, dan heb ik nog iets te leren. Laat je niet afwijzen, hè? Ben ik dit? Oh, het heeft geen zin meer. Nee, je bent een leerling. Niemand kan het gelijk. Maar je kunt wel leren. En vervolgens kijk je dus naar de mensen om je heen. En daarom is een kerk is zo belangrijk om daar deel van te zijn. Omdat je het namelijk niet alleen kunt, hebben we elkaar nodig om van elkaar af te kijken. En we leren zowel van elkaars successen als van elkaars fouten. Amen? Oké, als je dat dus zegt, dan moet je dus niet je fouten weg gaan stoppen. Want wij leren namelijk van je fouten. We zijn zo goed geworden om in onze eigen fouten en onze eigen stomme keuzes in ons leven, en onze eigen lessen die we geleerd hebben door dingen die ons zijn aangedaan of die we onszelf hebben aangedaan, te verstoppen uit schaamte, terwijl je mij dus een les ontneemt. Je ontneemt mij een les als je jouw les verborgen houdt. Daarom praat ik ook over verslavingen, praat ik over mijn eigen zwaktes. Niet omdat ik er trots op ben, want in diepte schaam ik me ervoor. Ik had het eigenlijk niet willen doen, maar ik heb het wel gedaan. Maar ik kan het nu dragen als een kroon, zegt de Bijbel. Of eigenlijk als een gezonde litteken. Ik zeg, je moest eens weten wat ik meegemaakt heb. Kijk eens naar mijn littekens. Maar ik wil wel graag dat jij ervan leert. Want ik wil niet dat je dezelfde fouten maakt. En als je wel dezelfde fouten maakt, weet ik dat er een God is die genade geeft en die geneest. Kijk maar, ik heb dezelfde littekens. Dus als je in een moeilijke relatie zit, als je huwelijk gebroken voelt, blijf je richten op de woorden van Jezus, richt je op de hart van Jezus en verstop het niet. Er zijn mensen namelijk die dezelfde proces hebben meegemaakt als jij. Die willen je helpen. Die willen je helpen met de manier waarop God trouw is geweest, met de lessen die ze geleerd hebben. Als je last hebt van depressie en je bent eruit gekomen, draag het als een kroon. Niet omdat je er trots op bent, maar omdat je iemand anders kan helpen. Daarom geeft God ons aan elkaar. Daarom zegt de Bijbel ook, als je samenkomt, heeft iedereen iets. Iedereen heeft namelijk een unieke manier waarin Christus in jouw leven heeft gewerkt. Jou genezen heeft, jou hersteld heeft, jou vrijgemaakt heeft. En we hebben het nodig om elkaar te leren. Om te leren wat de trouw van Jezus in jouw leven gedaan heeft, zodat ik het in mijn eigen leven kan toepassen. We hebben het nodig om van elkaar te leren. En God geeft ons aan elkaar. Dus laat ons van jou leren, maar leer ook van ons. Het stomste wat een leerling kan doen, is weigeren om te leren van anderen. Dus kijk om je heen, vraag om hulp en neem hulp aan. Luister naar iemand, kijk naar iemands leven en je zegt, hé, je bent ook een leerling net als ik. Je bent niet beter, maar je bent langer op weg. En ik loop hiermee, kun je mij helpen? Kun je mij helpen hoe ik hier het beste mee om kan gaan? Kun je mij helpen hoe God in jouw leven gewerkt heeft? Leer van Jezus en leer van elkaar. Punt 1. Lees je Bijbel, bid en ga om met andere discipelen en leer van ze. Punt 2. Handel ernaar. Weer zo'n open deur. De Bijbel zegt, wees niet alleen hoorders van het woord, maar doeners. Dat betekent dus dat je nu, op dit moment, niet wanneer je het voelt of wanneer je erin zit of wanneer het pijn er is of de teleurstelling er is, maar nu is dat je aanneemt, oké, als dit op mijn pad komt, ga ik doen wat Jezus deed. Ik handel ernaar, ik ga mijn leven inzetten. In het woord discipel zit hetzelfde woord als discipline. Oeh, vies woord. Discipline. Een discipel, een leerling, disciplineert zichzelf. Een topsporter heeft een bepaald doel voor ogen, die wil daar komen. Een leerling heeft dat ook. Die wil worden zoals zijn meester. En om dat te worden heb ik nodig dat ik mijn eigen leven disciplineer. Dat ik mezelf grenzen opleg, omdat ik weet dat ze goed zijn. Dat heeft niks met gevoel te maken. Want een topsporter wil ook gewoon een dikke steak eten voor zijn wedstrijd. Want iedereen houdt van dikke steken. Toch? Is Cindy er? Nee? Heel veel mensen houden van dikke steken. Sommige mensen houden van quinoa. Dat kan ook. Maar die disciplineren zichzelf om dat niet te doen. Omdat ze zeggen, die steak houdt mij tegen om te behalen wat ik wil worden. Om mijn doel te behalen, heb ik dat niet nodig? Heb ik dit nodig? Heb ik rust nodig? Dus ik ga op tijd naar bed. Heb ik nodig om met bepaalde mensen om te gaan die me verder brengen dan wat ik nu ben? Maar ik heb nodig om dingen af te leggen die ik zelf zou willen. En dit is de basis van een discipel, is dat hij dus leert en zichzelf disciplineert in zijn leven om te bereiken wat hij voor ogen heeft. En dat hoef je niet alleen te doen. Dat kunnen we ook niet alleen. Want ondanks dat we vrij zijn van de zonde, hebben we moeite om tegen ons eigen vlees te worstelen. En daarom hebben we de Heilige Geest ontvangen om ons te helpen. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan ontvang je met hem ook de vrucht van de geest. En een vrucht van de geest, of een deel daarvan, er staat een heleboel in Galaten 9, of Galaten 5, vers 22. Daar staat de vrucht van de geest. Overigens niet vruchten van de geest, dus niet zo dat de ene dit krijgt en de ander dat. Het is de vrucht van de geest. Het is één vrucht en er zitten al deze dingen in. En één van die dingen is zelfbeheersing. De Heilige Geest helpt jou om jezelf te beheersen. Om je pad voor ogen te zetten en zeggen, je mag dit doen. Je bent vrij om te doen. God heeft vrije wil voor jou bezorgd. Maar als je dit doet, ga je niet dat pad, maar dat pad op. Wat wil je? Oh Heer, ik wil dit pad. En ik wil het eigenlijk willen. Help me daarbij. En als ik dat willen heb, dan wil ik ook dat u het helpt bewerken. En dat doet hij. Maar begint dat jij zegt, ik ga hier nou handelen. Ik neem me nu voor dat de lessen die ik op mijn pad krijg, dat ik ga kijken naar Jezus, ga kijken naar het pad en dat ik daarna ga handelen. Dus als ik word afgewezen in de toekomst, want nu niet, ik voel me hartstikke gelukkig. Maar als ik in de toekomst word afgewezen, dan kies ik er nu voor om dat niet te accepteren. Ik laat me niet afwijzen, want ik ben een geliefd kind van God. En als iets mij wordt aangedaan, dan kies ik nu dat ik ga vergeven. Want op het moment dat je het aangedaan wordt, dan voel je onrecht en dan kies je niet meer. Maar je kiest nu als een goed leerling om jezelf grenzen op te leggen. Zeg, als het gebeurt, ga ik niet mijn wraakkant op en ga ik niet mijn eigen gevoelkant op en ik heb zin om ons op het bord te slaan. Dat doe ik niet. Dat neem ik me nu voor, want dat zou Jezus niet doen. Want ik neem voor om te vergeven. Neem ik nu voor. En op het moment dat het daar komt, dan is het nog steeds moeilijk. Maar je hebt het voorgenomen. Dus je gaat terug naar God en zegt, oh Heer, ik heb wel echt zin om... Maar ik weet dat het niet uw wil is. Heer, bewerk uw wil in mij. Ik wil vergeven. Heer, help mij om te vergeven. En een beetje net zo lang totdat je blijheid voelt. Dat je zegt, ik ga vergeven en ik vergeef. Ik vergeef. Ik voel het nog niet, maar ik vergeef. Omdat ik weet dat het goed is. Dat is het pad wat u voor mij heeft. Ik ben een leerling. Dus ik leg me de grens op. Ik ga het niet doen. Ik vergeef. En dan gaat God door je heen werken. Dus één is, je leert van Jezus, van zijn discipelen. Twee, je handelt naar wat je geleerd is. En drie, je gaat je gedachten vernieuwen. De Bijbel zegt, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dus, heel eerlijk, je bent een product van je gedachten. Dus alles wat jij doet in je leven, al je handelingen, komen voort uit je gedachten. Ik heb geen tijd om het helemaal uit te leggen. Er zijn zat preken en boeken over. En Joyce Meyer heeft een fantastisch boek over geschreven. De strijd in je denken. En het gaat over dat je gedachten wortel staan voor wat je doet. En als je dus terug wil, als je je handelen wil veranderen, dan moet je eigenlijk terug naar je gedachten gaan. En moet gaan herkennen, wat zijn mijn gedachten? Even kortere bocht. Als jij denkt van jezelf dat je niks waard bent, ga je daar ook naar handelen. Dan ga je ook dingen doen die daarbij passen. Als je denkt dat je niet geliefd bent, dan ga je je ook zo gedragen. Als je denkt dat je een aangenomen kind van God bent en dat je autoriteit hebt om te spreken de woorden van God en dat je een levens kunt veranderen, ga je daar dus ook naar handelen. Het zit in de gedachten die je hebt over jezelf en over je omgeving, is hoe jij je gedraagt. En het begint ermee dat je als discipel zegt, oké, door de zonde, door mijn zondige natuur die Jezus aan het kruis gedragen heeft, dus daar ben ik vrij van, glorie, halleluja, alleen heeft wel paden gecreëerd in mijn gedachten. En die moet ik gaan veranderen. En dat begint ermee dat ik die paden in mijn gedachten herken en ga vernieuwen. In Romeinen staat dus dat je dus hervormd wordt door het vernieuwen van je gedachten. Dus je leven wordt hervormd doordat je je gedachten vernieuwt. Vernieuwen betekent dus dat je de oude gedachten die niet passen met het pad wat je loopt, niet passen volgens het woord van God, niet passen volgens het plan van God, niet passen volgens wie God is, dat je ze herkent, dat je ze vastgrijpt, en dat je zoals, waar staat dat, in 2 Korinthe 10, krijgsgevangenen neemt en onderwerpt aan Christus. En het klinkt heel, maar het is heel praktisch. Je herkent een gedachte, je bent het niet waard. Je bent niet geliefd. Je bent helemaal niet speciaal. God heeft helemaal geen plan voor je leven. Je bent alleen bestemd voor ellende. Je zal nooit een kwartje worden als je een dubbeltje geboren bent. Al die gedachten die Satan op ons afvuurt vanuit onze zondige natuur, waar hij nog gelijk heeft ook. Zeggen we nee, door het offer van Jezus ben ik geliefd, ben ik waardevol, er is een plan voor mijn leven, er is een God die van me houdt. En dat zijn de gedachten die je gevangen wil nemen, niet de tweede, maar die eerste van je bent het niet waard, die neem je gevangen en die breng je onder Christus. Zeg je nee, Jezus heeft het werk gedaan waardoor ik deze gedachten daar tegenover mag zetten. Zeg ik ben wel geliefd, ik heb wel een plan over mijn leven, ik heb een God die van me houdt. En op het moment als je dat blijft doen, dat is niet eenmalig, Satan is niet gek. Die blijft het doen, die weet namelijk dat wij werken in patronen. Mensen werken allemaal in patronen. En dat doel van ons is om dat patroon te doorbreken. En het gebeurt. Het gebeurt als jij volhoudt en zegt, nee, het woord van God is waar. En ik zet zijn woord van God tegenover die valse gedachten. Dan gaat hij overwinnen. Op een gegeven moment wordt het patroon. En je gedachten gaan je leven vormen. En dat brengt me bij punt 4. Is je gedachten vernieuwen en je leven verandert. Zoals ik al zei, zoals een mens denkt, zo is hij. Dus als je leven veranderd wil zien, als jij nu kijkt naar je leven en je zegt, er zijn bepaalde aspecten waar ik echt niet oké mee ben, waar ik niet blij mee ben, die niet bij mij passen, die niet oké voelen, die niet volgens Gods woord zijn, die wil ik veranderen, begin bij je gedachten en je leven gaat veranderen. Er gaat een verandering plaatsvinden in je leven. Je bent namelijk vrij. Dus ook al voel je je gebonden of voel je je vastgehouden, dat is niet waar. De waarheid is dat Jezus je vrijgekocht hebt, dus je bent geen slachtoffer van je verleden meer. Je bent geen slachtoffer van je keuzes nu. Zelfs als je die net nog gemaakt hebt, ben je nu vrij om een andere kant op te gaan. Dat betekent soms dat die consequenties er nog steeds zijn. Want de keuzes van ons hebben wel degelijk consequenties, zeker als het gaat om anderen. Maar je bent vrij en in staat om daarmee om te gaan en om te herstellen en om vergeving te vragen en om relaties te verbeteren en te groeien als leerling van Jezus. Maar je zal merken dat stap voor stap je leven verandert en dat jij als leerling steeds meer en meer op Jezus gaat lijken. Maar wat je wel moet begrijpen, wat je nu al moet beseffen, voor sommigen is het heel moeilijk, want we willen daar al zijn, maar proces ernaartoe vinden we lastig. We willen alles kunnen, maar we willen het niet leren. Maar wij moeten leren liefhebben dat het proces daar is. Dus mijn woord voor jou is, hou vol. Hou vol. Stop niet met wandelen. Blijf achter Jezus aangaan, ook al is je fout al de 100.000ste keer dat je dezelfde fout maakt. Ga niet liggen. Blijf niet liggen, maar ga staan. De Bijbel zegt, al valt de rechtvaardige 7 maal, dat betekent heel veel, hij staat weer op. We staan op, omdat we geloven in de genade en het werk van Jezus Christus. Niet in ons eigen werk. Want wij bewerken wel onze redding, maar dat doen we door de genade en de liefde van Jezus. Door de geest die in ons woont. Dus blijf niet liggen, maar sta op en houd vol. Als je de vrucht van de geest die gelaten nog niet ziet in je leven, hou vol. Blijf wandelen, blijf leren, blijf je bekeren, blijf je voornemen. Ik ga worden zoals Jezus en ik neem me nu voor om die vrucht van de geest te oefenen deze week. Want het is een oefening. Niemand krijgt van zichzelf zulke spierballen als ik. Daar moet je veel voor doen. Dat zeg ik wel, maar ik doe er helemaal niks voor. Behalve veel steak eten. Maar blijf oefenen. Niemand komt er vanzelf en blijf elkaar ook aanvuren om dat te blijven doen. Als je iemand ziet die valt, zeg je, sta weer op. Wauw, ik zie je proces. Het is zo geweldig. Ik zie steeds meer dat je zoals Jezus wordt. Ja, maar ik heb het zoveel nog niet. Maar je bent onderweg. We zijn er nooit, maar we zijn onderweg. En dat wandelen met Jezus, dat is geweldig. Houd vol. En waarom zou je dat überhaupt willen doen? Waarom zou je als volgeling van Jezus dit willen doen? Is omdat God een plan voor je heeft. En dat plan hoort dat wij dat leren. Dus het is goed voor jou om te doen. Dat is de eerste reden. Het is goed voor jou om het plan van God te volgen. Want wat ik in het begin zei is, misschien toen je Jezus aannam, veranderde niet je hele situatie, maar van binnen is er wel iets veranderd. God is in staat, zegt de Bijbel, om alles ten goede te gebruiken voor hen die hem liefhebben. Dat doet hij uit geloof. Dat jij dat gelooft. Dus wat er ook in je leven gebeurt, en de Bijbel zegt ook dat de zon opgaat voor rechtvaardig en onrechtvaardig. Oftewel, iedereen hier of in de wereld gaat stormen en gaat regen krijgen. Dat je bij Jezus hoort, betekent niet dat je leven gelijk helemaal in watten legt en alles. Nee, misschien wel juist niet. Maar alles wat er in je leven gebeurt, gaat God gebruiken ten goede. Dus als het nog niet goed ervaart, dan ben je er nog niet. En God is nog steeds bezig in je leven om dat te bewerken. Maar het is aan jou om daaraan vast te houden. Heer, ik geloof dat u het goede in mij bewerkt. Ik geloof dat u in mijn leven alles gebruikt ten goede. Dus wat er nu ook gebeurt, Heer, het voelt niet goed, het klopt niet. Maar ik weet dat u goed bent, dat u mijn leven bedoeld heeft om goed te zijn. Dus ik ga volhouden, ik ga u blijven vertrouwen en ik ga uitzien en ook uitspreken, God gaat dit gebruiken. Ik word hier beter van, de mensen om me heen gaan hier beter van worden. God gaat hier glorie uit krijgen. Hoe diep ik op dit moment ook zit, of het nou door mijn eigen schuld is of die van een ander, dat maakt niet uit. God is in staat en bij macht om alles te gebruiken om jouw leven tot zegen te laten zijn. Voor jezelf, en dit is het tweede, en voor anderen. Toen Jezus zijn discipelen wegzond, zijn leerlingen wegzond, toen hij hun de laatste opdracht gaf, toen zei hij, ga de wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. Het is het discipelschap wat er belangrijk is voor Jezus. Niet alleen de bekering, hij zegt, breng ze niet allemaal bij het kruis, en dat is het. Hij zegt, maak ze discipelen. Neem ze mee in het pad op, zodat ze leren van mij en dat ze leren van jou. De reden waarom wij dingen leren in ons leven is niet voor onszelf, is ook niet alleen voor de kerk, is voor de wereld. We hebben de afgelopen tijd, zijn we echt diep gegaan. We hebben gezien dat het pijn is, zowel voor kinderen van God als daarbuiten. We zijn niet anders. We hebben wel gemerkt dat God hier doorheen werkt en dat we een getuigenis kunnen zijn, zonder dat je het zelf doorhebt. Voor de wereld om je heen. Want de wereld heeft wel pijn en verdriet, net als wij, maar nergens om naartoe te gaan. Geen doel voor ogen, geen plan, geen liefdevolle God waar ze naartoe kunnen gaan. En wij wel. We hebben dat niet voor onszelf. We hebben dat omdat een wereld God nodig heeft. Dus jouw leven is niet alleen een getuigenis voor de kerk, jouw leven is een getuigenis voor deze wereld. Jij bent niet alleen een discipel, je bent een discipelmaker. En daar spreken we dit hele jaar over. Als we het hebben over de Brickmaster. Als we het hebben over jezelf bij hem voegen, zoals 1 Petrus 2 vers 4 zegt. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Jezus werd ook afgekeurd, maar het roept hierop dat jij jezelf voegt bij Jezus. Dat is een keuze van jou, dat doe je aan het kruis. Daar hebben we vorige week over gehad, maar dat geldt nu nog steeds. Is dat je zegt, ik sta aan het kruis en ik besef, ik sta voor dat pad, ik kan het smalle pad op of ik kan het brede pad op, maar ik sta hier, ik moet een keus maken. En de Bijbel zegt, alsjeblieft, kies Jezus. Kies voor de hoeksteen, kies voor Jezus die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd geaccepteerd als fundament, als start van je leven, als basis waar jij op kunt bouwen. Alsjeblieft, kies voor Jezus. En dan gaat hij door en zegt hij, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Laat jezelf als discipel vormen, als leerling van Jezus vormen, om een geestelijk tempel te bouwen. En de tempel had als doel dat mensen van heinde en verre konden zien dat er een God was. Dat er meer was dan je leven, dat er een plan was, dat er redding was, dat er veiligheid was, dat er liefde was. En jouw leven is bedoeld als steen in die tempel. Maar er staat hier, laat dat. Kies daar zelf voor. Kies in jouw leven niet gewoon om Jezus te hebben als een accessoire, zoals ik vorige week zei. Maar als te hebben als leidraad voor jouw weg. En te zeggen, ik discipel mezelf. Ik disciplineer mezelf om het pad te volgen van Jezus. En ik kies daar iedere dag voor. En ik kies daar nu op dit moment voor. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we zo gaan zingen. Als we de dienst gaan afsluiten. Niet voordat je bidt, wil ik je de kans geven als jij zegt, ik heb nog nooit bij het kruis gestaan en bewust gezegd tegen Jezus, ik kies voor jou. Ik kies voor u als Heer. Ik kies voor u als redder. Heer, red mijn leven. Heer, ik weet dat ik zondig ben en dat ik eigenlijk aan het kruis of de straf had moeten dragen, maar u heeft de straf voor mij gedragen. U heeft aan het kruis gehangen voor mij, in mijn plaats, en ik neem uw offer aan. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan wil ik je nu die kans geven. Dus ik wil vragen of iedereen gewoon zijn hoofd wil buigen of je ogen wil sluiten. Het gaat tussen jou en God. Maar ik wil gewoon vragen of jij je hand wil opsteken. Of jij gewoon kort wil aangeven, ik kies voor Jezus. U heeft al lang voor mij gekozen en ik kies nu voor u. Als jij dat wil, steek dan even kort je hand op als ik tot drie tel. 1, Jezus is voor jou aan het kruis gegaan. 2, God heeft een plan voor jouw leven. 3. Als jij dat wil, steek gewoon kort je hand op. Dan ga ik voor je bidden. Amen. Ik heb je hand gezien. Halleluja. Ik mag de naam van Jezus over je uitspreken dat je zonden zijn vergeven door het werk wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Dat Hij jouw redding heeft bewerkt aan het kruis. Dat het goed is tussen jou en God. En dat je in vrijheid nu naar God mag gaan en met Hem het pad mag wandelen die voor je ligt. En voor de rest van jullie bid ik dat de Heilige Geest die uitgestort is en met Hem de volheid van Gods liefde, die uitgestort is in jouw hart, dat die jou leidt. Dat hij jou helpt op de weg van discipelschap. En ik bid je toe dat je het lef hebt om te luisteren naar hem. En te doen wat hij van je vraagt. Zodat jij als leerling groeit tot eer en glorie van God. Voordat de wereld ziet dat Jezus leeft. Amen. Amen.